Willem Jets was vanaf 2014 gedurende 2 jaar componist des Vaderlands. Dat was het begin van De Schatkamer van Willem Jets. Een aantal radiogesprekken over zijn fascinatie voor Nederlandse muziek uit de 20e eeuw. Met werken die ten onrechte vergeten dreigen te worden. De podcast is te vinden op iTunes, Spotify en via de Radio 4 website. Begin van de maand, Willem, welkom.
Ja,
was je hier met het stuk Archipel, grote pianocyclus van de 80-jarige Daan Manneke. Dat stuk heeft ondertussen geklonken.
Ja.
En maakt links en rechts grote indruk. Vandaag, wat heb je meegenomen?
Een werk van Theo Verbeij. Pavane oublié, een werk voor harp en strijkers.
Niet voor niets, Theo Verbeij.
Nee.
Op 13 oktober ons ontvallen, plotseling.
Ja.
Heb je hem gekend?
Heel goed, ja. We zijn van hetzelfde geboortejaar, 59. En hij studeerde in Den Haag, ik Amsterdam en Utrecht. Maar we volgden elkaar eigenlijk altijd wel op de voet. We hielden elkaar ook een beetje in de gaten natuurlijk.
Oh ja?
Als concurrenten. Nee hoor. Maar we hebben zelfs een clubje gehad met een soort Groep de Cinq. Met Jan Rokus van Roosendaal, Ron Ford, Calliope Tsupaki en Theo en ik. En dan beluisterden we elkaars werk en bespraken allerlei dingen die in de muziekactualiteit van belang waren op dat moment. En dan spreek ik zo over begin jaren 90. En dat was heel leuk. We kwamen zo regelmatig samen.
Jan Rokus van Roosendaal leeft ook niet meer.
Leeft ook niet meer, nee.
Nee. Hoe anders ben jij dan Theo Verbeij? Zet hem eens af in muzikaal opzicht tegen jouzelf.
Ja, nou ja, wat overeenkomt, zou ik maar zeggen, is de grote liefde voor het orkest en voor het instrumenteren, het orkestreren. En hij is een groot meester, vind ik. We kennen allemaal waarschijnlijk de pianosonate van Alban Berg die hij georchestreerd heeft. Dat heeft hij waanzinnig goed gedaan. Het Concertgebouworkest heeft het vaak mee op tournee genomen met Ricardo Chailly. En hij heeft het zo weten te componeren eigenlijk dat je de piano helemaal niet meer hoort. Het is natuurlijk door Alban Berg als een pianosonate geschreven, maar echt van hoge kwaliteit. En in 1984 al, hè, toen was hij een jaar of 4, 25.
Net afgestudeerd of nog steeds student.
Ja, zoiets, nog studerend, hè? Denk
ja,
ik.
Zelfs.
Ja.
Ja. En dus liefde voor het orkest, liefde voor tonale muziek ook, hebben jullie
ja,
alle twee.
Ja.
Maar wat is het grote? Wat zijn de verschillen tussen jou?
Nou, hij
en
is
hij?
Misschien iets mathematischer bezig als componist. Voor hem zijn fractals heel belangrijk. Een fractaal, dat is eigenlijk een uitvinding van Mandelbrot. Dat was een wiskundige. En een fractaal, dat is eigenlijk een zichzelf herhalende structuur. Je ziet het ook in de natuur, bijvoorbeeld de zeshoekige ijskristal. Dus eigenlijk wat je ziet, dat wordt in het oneindig kleine wordt herhaald. Het is een herhalende structuur. En hij doet dat vooral in de vorm van de muziek. Ook in het stuk wat we zo dadelijk gaan beluisteren. Maar het gaat dus echt over lengteverhoudingen. En in dit stuk, dat Pavane oublié, daar heeft hij het over 5 staat tot 4, staat tot 6, staat tot 10. Dus dat zijn eigenlijk de grote vierdeligheid van het stuk. Maar in elk afzonderlijk deel gebruikt hij ook weer die verhouding 5 staat tot 4, staat tot 6, staat tot 10. Dus het wordt steeds kleiner, kleiner. Alsof je, we kennen allemaal dat beeld van de drosten, hè? Het blad waar zo'n drosten
cacao-blik
op staat. En op dat blik staat het ook weer. En zo kan je oneindig verder kijken, als het ware.
Hoor je dat ook in dit stuk?
Ik vind het niet. En dat vind ik ook het fascinerende, want het lijkt dan, als je het leest, hè, van nou, het is met fractals geconstrueerd, en dan denk je, nou, dan zal het ook wel een heel afstandelijk stuk zijn. Maar dat is het juist helemaal niet. Het is een heel toegankelijk stuk.
We gaan in de schatkamer van Willem Jets op radio4.nl/podium dit stuk plaatsen. Het heet Pavane oublié. Voor harp en strijkers, gecomponeerd in 1995 door Theo Verbeij. En dit is het klinkend begin.
Thank you.
Het begin van Pavane Oublié voor harp en strijkers van Theo Verbeij, gebaseerd dus op fractals, fractaltechnieken. Je moet er met mij niet meer aankloppen, ik begrijp er helemaal niets van. Maar ik vind dit mooie muziek.
Absoluut.
En communicerende, communicatieve muziek.
Ja, het is ook heel mooi gemaakt. Want wat we, dat stukje wat we nu net gehoord hebben, daar hoorde je eigenlijk de harp natuurlijk, met een melodie en een begeleiding in de harp zelf. En dat heeft hij letterlijk omgezet voor het orkest. En omdat een harp natuurlijk een tokkelinstrument is, dus elke toon is eigenlijk vrij snel weer weg nadat hij is aangeslagen. Maar laat hij diezelfde toon dan in de strijkers liggen. Dus je krijgt een soort schaduwwerking van de gespeelde tonen van de harp. En dat is heel mooi. Hij is natuurlijk een meester als orkestrator. En dat hoor je zelfs in zoiets simpels als dit, hoor je dat meteen weer terug.
Ik had dat nog niet gehoord, maar nu je dit zegt, hoor ik het wel. En denk ik dat er een eenheid is tussen die solisten, die harp en die strijkers. Want op een of andere wijze hoor ik wel dat ze bij elkaar horen.
Precies, nou, die verwantschap is evident natuurlijk. Ja. Hè? Het is één op één bijna.
Nog even, Debussy heeft twee beroemde stukken geschreven voor harp en strijkers. Dans sacré, dans profaan.
Ja.
Heeft hij dat overgenomen, die bezetting, dans, harp en strijkers?
Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Hij wist een groot voorbeeld natuurlijk. Maar ik weet ook dat hij een grote bewonderaar was van Godelieve Schramma. En zij heeft dan ook de Nederlandse Muziekprijs gekregen. In het kader daarvan heeft zij een heleboel opdrachten kunnen geven. Ik heb bijvoorbeeld ook een opdracht van haar gekregen. Maar Theo ook. En Theo had ook een hele speciale band met de Amsterdam Sinfonietta. Wat natuurlijk een strijkorkest is. Dus er zijn meer inspiratoren, zou ik maar zeggen, dan alleen Debussy.
Ja, zo zie je het weer. Hè? Als je een geweldig muzikus hebt, dan schrijf je op lijf en leven van zo'n muzikus, hè? Van zo'n groot talent.
Absoluut.
Dus hier ook Godelieve Schramma, solist.
Ja.
Twee korte fragmenten, waar gaan we op letten?
Nou, hier horen we een stukje waarin de harp zich eigenlijk afscheidt van het orkest. En ze laat eigenlijk meer een eigen geluid horen. Ja, ik zeg nu ze, omdat het Godelieve betreft. Terwijl het orkest juist hele mooie lange noten speelt. Dus je krijgt een soort, soort afscheiding van het geheel. Hè? Want ze waren eerst samen, wat ik net uitlegde. Ze waren het orkest en speelden gewoon dezelfde noten. Maar hier krijg je dat de harp zich afscheidt. En dat het orkest eigenlijk maar heel, heel minimaal begeleidt met lange noten.
Mooi, prachtig,
ja,
toch?
Ja.
Wat kon hij componeren? En wat gebeurt er nu?
Nu zweegt de harp en we krijgen nu een mooi intermezzo voor het orkest. Heel innig van zweet. Het is al een heel innig stuk, maar ik vind dat hij nog een stapje erger wordt. Of erger, inniger wordt eigenlijk. En er wordt eigenlijk voortgeborduurd op het beginmateriaal. En wat ik nog niet had gezegd, het is een pavaan. En een pavaan, dat is een, eigenlijk een hofdans, een langzaam schrijdende hofdans. En het is in vierkwartsmaat, dus je hoort lang, kort, kort, lang, kort, kort. En dat, dat ritme, dat hoor je hier verstopt eigenlijk ook nog in die strijkers, alleen zonder die harp.
Nu componeren we al een paar eeuwen, Willem Jets, voor strijkers. En dat kunnen we met z'n allen best wel aardig, toch? Als componisten.
Sommigen?
Ja. Componeren voor harp is en blijft moeilijk, want je hebt 47 snaren, 6 of 47. Je hebt 7 pedalen tegenwoordig. Het besturen van een Ferrari is eenvoudiger in ieder geval. Maar hoe leer je dat? Hoe maak jij je dat zelf eigen als componist? Want je hebt het ook gedaan.
Nou ja, je moet je voorstellen dat je hebt eigenlijk alle witte toetsen van de piano, om maar even simpel te zeggen. Dus C, D, E, F, G, A, B. En dan elke noot, daar zit een pedaal aan verbonden. En met die pedaal kan je 3 keer trappen, als het ware. En dus de toon C kan een Cis worden, kan een C zijn natuurlijk, of een 6. Dus je hebt 3 mogelijkheden.
1 boven, 1 beneden.
Exact. En dat geldt voor al die andere witte toetsen, idem. Dus als je bijvoorbeeld à la Schoenberg moeilijke chromatische muziek schrijft, dan zit je dus wild te trappen, want je moet van een C naar een Fis en dan moet je weer terug naar een Cis, enzovoort, enzovoort. En dat is bijna soms niet te doen. Of je moet een soort octopus zijn, bij wijze van spreken. Dus wil je goed voor de harp schrijven, dan moet je daar heel goed over nadenken hoe je dat doet. Je kunt dus niet, alsof je een piano bespeelt, elke noot nemport welke indrukken. Dat kan niet.
Wat zijn de techniekjes die hij heeft toegepast die bijzonder zijn voor Theo Verbeij in dit stuk? Of wat doet hij?
Nou ja, wat natuurlijk heel opvallend is, deze muziek heeft een tonale welluidendheid. En doordat hij schrijft het ook met voortekens, dus het is tonale muziek. En dat is zeer geschikt voor die harp. Dus hij heeft heel goed nagedacht, als ik een stuk voor de harp ga schrijven, dan kan ik beter niet kiezen voor een wat chromatischer idioom. Hij was sowieso al als componist in een ander stadium geraakt dan zijn eerdere werk, waar hij veel modernistischer, atonaler componeerde dan in deze tijd. Dit stuk is uit 1995. Dus hij heeft dat heel goed begrepen hoe dat werkt. En hij is altijd bezig natuurlijk om die fractals toe te passen en een klassiek gevoel op te roepen eigenlijk. In weerwil eigenlijk tot die vrij gecompliceerde techniek. Want je zei, ja, ik snap er geen bal van die, hoe dat werkt met die fractals. Maar op een of andere manier hoor je het niet, maar geeft het wel een grote innerlijke structuur. Thank you.
We hebben nu 2,5 minuut solo harp gehoord, ja, in een werk met een orkest erbij, strijkorkest. Dit is dan de solo cadens,
ja,
zoals die bij zo Mozart ook doen, al voorkwam, zeg
ja,
maar.
Ja, absoluut.
Heel klassiek.
Ja, en het scheidt zich eigenlijk een beetje af van het voorafgaande, hè? Dat hoor. Het is veel bewegelijker. Het heeft ook wel een soort introspectief karakter natuurlijk. Maar wat opvallend is dat hij ook steeds een flageoletnoot gebruikte. Dat hebben we in het begin van deze cadenza gehoord. Dan hoor je steeds bijna een soort belletje. Heel hoog gespeeld. En dat laat hij een aantal keren terugkomen. En op een gegeven moment evolueert die cadenza weer terug naar het pavaanritme. Je hoort weer dat lang, kort, kort, lang. En daarin hoor je dan ook dat hij juist nu weer aandacht heeft naar die hoge flageoletnootjes, juist voor de lage basnoten. Die maakt die mooie octaven in de linkerhand van de harp. En dat geeft een heel mooi evenwicht. En dit leidt dan eigenlijk weer terug naar het orkest. En dat zullen we zo horen.
Na de cadens komt het orkest weer terug. Nieuwe Symfonie uit Amsterdam, zoals ze vroeger heten. En dan het slot.
Ja, dat is eigenlijk het meest onwerkelijke gedeelte van het stuk. Het lijkt wel of hij daar de boel een soort verwarring bijna maakt. Daar hoor je allerlei flageoletten dan in de strijkers. Hè. We hebben de flageoletten in de cadenza gehoord van de harp zelf. Maar de strijkers kunnen dat natuurlijk ook.
Hele hoge tonen.
Ja, en dat geeft een soort onwerkelijke atmosfeer. En dan uiteindelijk keert natuurlijk die pavaan weer terug, want daar is natuurlijk het hele stuk op gebaseerd. Hè? De pavaan oublié, de vergeten pavaan. En dan hoor je echt de harp die eigenlijk steeds eenzelfde figuur oneindig herhaalt. En alleen gaat hij alleen verder en het zakt eigenlijk weg in het niets.
Theo Voorbij, gestorven op 13 oktober jongstleden. Een groot werk, het einde van de Eerste Wereldoorlog markerend, had hij nog geschreven. kwam tot klinken in diezelfde dezelfde week. Ja. En binnenkort gaat er nog een allerlaatste werk van hem, Ariadne, bij het Concertgebouworkest na het nieuwe jaar.
Ja.
Tjongejonge, we zullen hem missen.
Zeker, ja. Verdrietig.
Willem Jets, dankjewel. We gaan het nu horen, de komende 10 minuten. Pavane oublié voor harp en strijkers van Theo Verbeij. Godelieve Schrama, harp en Nieuw Sinfoniette Amsterdam. Thank you. Pavane oublié voor harp en strijkers uit 1995 van Theo Verbeij. Geschreven voor harpist Godelieve Schrama en Nieuw Symfonieën te Amsterdam. En hier uitgevoerd door haarzelf, Godelieve Schrama, en het Radio Kamerorkest onder leiding van Micha Hamel. In de schatkamer van Willem Jets. Kijk, luister vanaf morgen radio4.nl/podium. Ook te vinden die hele podcastserie De Schatkamer op iTunes en Spotify.